Goedemorgen, gemeente hier aanwezig en gemeente thuis. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat. De schriftlezing is uit Genesis 2, Lucas 11 en 1 Korinthe 6. De kerkdiensten. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Op Hemelvaartsdag 18 mei hoopt dominee Voets voor te gaan in de dienst die om 9:30 begint. 10 minuten voor de dienst zingen we een aantal liederen. Zondag 21 mei. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee A. van Zetten uit Bennekom voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Voorbeden. We bidden voor de zieken thuis en in de verzorgingshuizen. We leven mee met de jongeren voor wie de examens begonnen zijn of deze week gaan beginnen. De collecte. Vandaag zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De derde collecte is bestemd voor de onkosten van Ebenezer. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. De voorzang van morgen is Psalm 111, vers 1. Looft halleluja, looft den Heer, mijn ganse hart verheft zijn eer. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Thank you. onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we de dienst voortzetten met het zingen van Psalm 89 en daarvan het eerste vers en ook het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. De versen 1 en 7 van Psalm 89.
Thank you.
Gemeente Na de Wet gaan we zingen van lied 490. Daarvan de versen 1, 5 en 6. Jezus neemt de zondaars aan, roept dit troostwoord toe aan allen die verdwaald van hem vandaan in het donker struikelen en vallen. De versen 1, 5 en 6 van lied 490. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Thank you.
zitten, laten we met en voor elkaar bidden om een zegen. Prijzenswaardige God, u bent een goeddoend God. U bent de allergenadigste Vader in Christus. Wat is dat bijzonder, Heere, dat u zondaren op kosten van het bloed van uw Zoon tot uw kinderen aanneemt. Deze morgen buigen we ons hoofd en ons hart voor u. Omdat we ook in de achterliggende dagen weer heel wat keren niet overeenkomstig de Bijbel hebben gedacht, geleefd, gesproken. Dat we niet zijn geweest zoals u ons hebt bedoeld. We vragen u, zie ons met alles wat ons beschuldigt aan in uw Zoon die het offer van alle offers bracht, waardoor er vergeving is voor een niet-Jood zoals wij, maar ook voor Joden. We danken u, Heere, dat de staat Israël vandaag 75 jaar bestaat. En dat deze staat nog steeds bestaat, dat is een geschenk van uw kant. En wij bidden u voor Israël. Laat uw heilige Torah, waarin u zich hebt laten zien als de God van Abraham en zijn volk. Laat die Torah de leidraad zijn voor denken en doen. Ook voor het omgaan met vijandelijkheden vanuit Palestijnse kring. Laat ook bij de Palestijnen gestreefd mogen worden naar vrede, zodat twee volken, broedervolken, ook als broeders naast elkaar, met elkaar, voor elkaar leven. We willen u danken, Heere, voor uw hulp en kracht waarmee u Israël door de jaren heen in het land van de belofte staande hebt laten zijn en laten blijven. Te midden van alles wat over het volk heen kwam, aan crisis en aan aanvallen. Laat uw genade in Christus hen leiden. Dank, Heere, dat we hier vanmorgen in een vrij land, in vrijheid, naar de kerk mochten komen. We zijn hier rondom uw woord en we vragen u, laat de Bijbel opengaan voor ons leven. En open ons oor en ons hart en onze wil met de kracht van uw Heilige Geest, opdat wat u ons te zeggen hebt ook leidinggevend is voor ons leven. Schep behalve rust ook ruimte in ons leven. En laat uw vaderlijke liefde ons vervullen. Vaderlijke genade op een dag als vandaag, waarop de moeders in de gezinskringen, in de familieverbanden, in het zonnetje worden gezet. We hebben allemaal een moeder. Dank, Heere, voor de moederliefde die we hebben ontvangen, of nog steeds ontvangen. We danken u voor wat ze doet en voor wie ze is. Voor de aandacht en voor de zorg en voor de liefde en voor de gebeden. En voor de geestelijke zorg die we van onze moeders ontvangen en ontvingen. Ondersteun op een dag als vandaag, waar een moeder wordt gemist, al heel lang wordt gemist, of nog maar heel kort. Heere, wees met de vrouwen die als moeder vandaag alleen zijn, omdat vader er niet meer is en de kinderen op afstand wonen. Niet elke vrouw wordt moeder. Open uw goddelijke vaderhand met hulp voor hun hart en leven. We bidden u, Heere, voor hen voor wie een dag als vandaag een dag is met uiteenlopende gevoelens. Omdat de relatie moeder-kind door allerlei omstandigheden kwetsbaar werd. Verheerlijk in deze dienst uw genade. Maak uw naam groot, zodat we ons verwonderen over wie u als de levende God bent. Ook in het heden van ons leven. Zegen ons uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we staan als mensen in relatie met elkaar. We lezen drie Bijbelgedeelten waarin het over onderlinge verhoudingen gaat. In de eerste plaats over de relatie van Adam met Eva. Daarvoor lezen we uit Genesis 2, vanaf vers 18. Genesis 2, vers 18. Ook zei de Heere God: het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken. Als iemand tegenover hem. De Heere God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle vogels in de lucht en bracht die bij Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf Adam namen aan al het vee en aan de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld. Maar voor de mens vond hij geen hulp als iemand tegenover hem. Toen liet de Heere God een diepe slaap op Adam vallen, zodat hij in slaap viel en hij nam een van zijn ribben en sloot de plaats ervan toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij uit Adam genomen had tot een vrouw en hij bracht haar tot Adam. Toen zei Adam: deze is ditmaal been van mijn beenderen en vlees van mijn vlees, deze zal manin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, Adam en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet. We lezen verder in Lucas 10, waar we lezen van een slachtoffer van een geweldsdelict in relatie met een priester, een leviet en een Samaritaan. Opnieuw een relatie tussen mensen. Lucas 10, vers 25. Lucas 10, vers 25. En zie, een wetgeleerde stond op om Jezus te verzoeken en zei: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? Hij antwoordde en zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand en uw naaste als uzelf. Hij zei tegen hem: u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: wie is mijn naaste? Jezus antwoordde en zei: een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen en hij ging naar hem toe. Verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: ga heen en doe u evenzo. We hebben het over relaties tussen mensen. In 1 Korinthe 6 lezen we van ontsporingen in relaties tussen mensen. 1 Korinthe 6, vanaf vers 8. 1 Korinthe 6, vers 8. U echter doet onrecht en benadeelt, en dat nog wel aan broeders. Of weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet zullen beërven? Dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven, hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers zullen het koninkrijk van God niet beërven. Sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen, maar u bent geheiligd, maar u bent gerechtvaardigd in de naam van de Heer Jezus en door de geest van onze God. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar ik zal mij niet onder de macht van ook maar iets laten brengen. Het voedsel is voor de buik en de buik voor het voedsel. Maar God zal zowel het een als het ander teniet doen. Het lichaam is echter niet voor de hoererij, maar voor de Heer. En de Heer voor het lichaam. En God heeft niet alleen de Heer opgewekt, maar zal ook ons opwekken door zijn kracht. Weet u niet dat uw lichamen leden zijn van Christus? Zal ik dan de leden van Christus nemen en die maken tot leden van een hoer? Volstrekt niet. Of weet u niet dat wie zich met een hoer verenigt, één lichaam met haar is? Want die 2, zegt hij, zullen tot 1 vlees zijn. Wie zich echter met de Heere verenigt, is 1 geest met hem. Vlucht weg van de hoererij. Elke zonde die een mens doet, blijft buiten het lichaam. Maar wie hoererij bedrijft, zondigt tegen zijn eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in u is en die u van God hebt ontvangen en dat u niet van uzelf bent? U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest die van God zijn. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Gemeente, we gaan zingen. Psalm 133 en daarvan de versen 2 en 3. Die liefdegeur moet elk tot liefde nopen. De versen 2 en 3 van Psalm 133. Gemeente, vanmorgen willen we opnieuw stilstaan bij een aantal aandachtsvelden die het zevende gebod raken. U zult niet echt breken. Ik schreef als thema boven de preek: voor wie zijn wij de naaste? Mogelijk dat je afvraagt, wat heeft dat nou met het zevende gebod te maken? Voor wie zijn we de naaste? En toch, gemeente, de vraag: voor wie kan ik in mijn omgeving naaste zijn? Voor wie kan ik er zijn? Dat is een hele belangrijke vraag als we het gaan hebben vanmorgen over relaties. Alleen zijn. Seksualiteit. Vraag je maar af, als je getrouwd bent, hoe kan ik als man het beste naaste voor mijn vrouw zijn? En als je verkering hebt, hoe kan je als vriendin het beste naaste voor je vriend wezen? Hoe ben je naaste voor elkaar in een vriendengroep? Hoe kan je naaste zijn voor een ander als je zelf alleen bent? Hoe kunnen we voor een alleengaande naaste zijn? Hoe kan je naaste zijn voor het gemeentelid of je familielid die ontdekt heeft homo te zijn? Over naaste zijn gaat het in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Het is heel apart dat Jezus vraagt: wie is nou de naaste geweest voor die gewonde man? Wie ging er nou naast die man staan? U merkte denk ik wel, gemeente, toen we met elkaar Lucas 10 lazen, dat ik het woordje voorbij nog een beetje aanzette. Twee gingen aan de overkant voorbij. Twee mensen waarvan je zegt, van hen had ik het niet verwacht. De priester en de leviet. En wie ging bij de man staan? Wie bukte zich? Wie hielp? Dat was de Samaritaan. De vraag komt naar ons toe, gemeente van morgen, zijn er mensen met pijn in onze buurt? Misschien dat je aan een ziek familielid denkt. Of u denkt aan iemand die korter, langer geleden geconfronteerd werd met rouw. Misschien flitst het eventjes door je gedachten. Ik denk even aan hen bij wie het huwelijk stroef loopt. Of je denkt op dit moment even aan die alleengaande waarvan je weet, bij hem, bij haar is dat alleen zijn een doorn in het vlees. Vanmorgen, gemeente, wil ik wat langer met u en jou erbij stilstaan bij de pijn die mannen en vrouwen lijden, omdat ze een ontdekking deden in hun leven. Ze ontdekten: ik ben homo. Lange tijd, gemeente, werd er over dit onderwerp in de kerk niet gepraat. Soms gefluisterd. Maar gemeente, is het niet zo dat als er een taboesfeer hangt over homoseksualiteit, maken we het dan voor jongens en meiden, mannen en vrouwen niet nog moeilijker om uit de kast te komen? De catechisanten herinneren het misschien nog dat we vorig jaar over dit thema hebben gesproken en we hebben toen met elkaar geprobeerd om niet te gaan discussiëren alsof homoseksualiteit een discussieonderwerp is. Maar we hebben toen tegen elkaar gezegd: we gaan er nou vanavond met elkaar over praten alsof we het hebben over je broer of over je zus die homo is. En we ontdekten dat het woord homo heel makkelijk als een scheldwoord wordt gebruikt. En de een die zei, dat moet toch kunnen, want we bedoelen er toch verder helemaal niks mee. Maar we ontdekten, zou je nou een ander uitschelden met homo? Als nou je zus net uit de kast is gekomen. Hoe pijnlijk is dan zo'n scheldwoord? We hebben het er met elkaar over gehad. Mocht je in het verleden forse woorden hebben gebruikt over homoseksualiteit. Als je zus komt zeggen dat ze lesbisch is, dan worden onze grote woorden kleiner. Gemeente, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan roept ons op om naaste te zijn voor elk mens die we onderweg in het leven tegenkomen. Elk mens die gewond is, die pijn lijdt, hulp nodig heeft. En ik dacht, gemeente, zijn wij als christelijke gemeente niet geroepen om pijn die een homo lijdt en de pijn van mensen om hem en haar heen, om met elkaar die pijn te verzorgen? Is dat geen roeping? Ik dacht, wat kunnen we veel van de Heer Jezus leren in dat gesprek met de wetgeleerden? De Heer Jezus die liet zich niet verleiden om te gaan discussiëren over standpunten. Het viel me op, gemeente, dat de Heer Jezus altijd oog heeft voor de concrete mens. Het gevaar bij een onderwerp als homoseksualiteit is dat we over meningen gaan praten. En dat we de man, de vrouw die homo is, over het hoofd zien. Laten we proberen oog te hebben voor de concrete mens. Met zijn twijfels en angsten. En tegelijkertijd, gemeente, met dat ik dit zeg, realiseer ik me, wie kan nou de diepgang van de onzekerheid en de angst voor afwijzing en de angst en verdriet van veroordeling, wie kan dat nou eigenlijk peilen dan alleen de homo zelf? En maakt dat ons ook niet voorzichtig om maar niet te snel te zeggen dat je de ander in zijn worsteling begrijpt? Je doet een poging om in je denken mee te voelen. Je probeert het te verplaatsen. Maar gemeente, ook als naaste weet je niet wat het is. Zoals je als weduwnaar ook niet weet wat het is totdat je het bent. Levenspijn is wat dat betreft, gemeente, heel persoonlijk. En dat kunnen we niet van elkaar overnemen. Wel in oprechte nabijheid proberen die ander veiligheid te bieden. Zodat die ander draagkracht krijgt om verder te gaan. Er gebeurt nogal wat. Als je ervaringsverhalen hoort en leest in het leven van een medemens die ontdekt, ik ben anders. Een heel proces. Steeds meer groeit het besef dat je geen aantrekkingskracht voelt tot iemand van het andere geslacht, maar wel tot iemand van je eigen sekse. En dat kan met enorme strijd gepaard gaan.
En gemeente, laten we niet uitvlakken dat het lang kan duren voordat iemand aan zichzelf toegeeft, aan zichzelf, dat hij anders geaard is. Dan hoop je dat die gevoelens weggaan. En je bidt er ook om of ze weggaan. En dan blijft het. Gevoelens van schuld springen bovenop je nek. Je voelt je zondig. Misschien wel zondiger dan andere mensen. Is een homo een groter zondaar dan iemand anders? Nee. Gemeente, door de zondeval heeft de duivel toegang gekregen op alle terreinen van de schepping. Je zou kunnen zeggen, over heel de schepping ligt als het ware een grauwsluier. En bij ieder mens, homo of hetero, bij ieder mens is de beschadiging van zijn of haar natuur te vinden. En je zou kunnen zeggen, homoseksualiteit, dat is één van de gevolgen van de zondeval. Zoals alle moeite uit de zondeval voortkomen. Je zou kunnen zeggen, gemeente, zoals overspelige gedachten van een hetero niet bij het beeld van God passen, waarin de mens goed geschapen was. Zo zijn homoseksuele verlangens ook niet door God bij de schepping van de mens bedoeld. Maar het is een gevolg van de zondeval en alle gebrokenheid die dat met zich meebrengt. Je homoseksuele gerichtheid, dat is niet een persoonlijke keus. En dus ook geen persoonlijke schuld. De vraag komt natuurlijk bovendrijven. Maar hoe kom je nou aan zo'n gerichtheid, zo'n geaardheid? Wellicht dat u weet, gemeente, dat daar de meningen sterk over uiteenlopen. Er zijn er die kijken naar de samenstelling van de chromosomen, de dragers van ons erfelijk materiaal. Anderen zeggen, je moet kijken naar storingen in de ontwikkelingsfase van een kind. En weer anderen zijn van mening dat het mogelijk is dat gezinsverhoudingen een rol spelen. Je kan in ieder geval niet zeggen dat homo zijn iets is dat je jezelf aanleert. En dus ook weer kan afleren. Zo simpel ligt het allemaal niet. Veelal is het gevoelsleven van een lesbienne en homo gestempeld door gevoelens van verdriet en strijd. En dat brengt een heel eigensoortige eenzaamheid met zich mee. En dan ligt er natuurlijk voor de desbetreffende persoon de opgave, hoe ga ik met mijn gevoelens om? En gemeente, dan voelen we met elkaar wel aan natuurlijk dat het heel belangrijk is dat je door de geliefde om je heen wordt geaccepteerd. Dat je je aanvaard weet met jouw gevoelens, zodat jij geen verstoppertje hoeft te spelen. De vraag komt naar ons. Kunnen wij het aan om naaste voor hem of haar te zijn? Bieden wij nou als gemeente een veilige plek waar een homo niet bang hoeft te zijn dat hij beledigende woorden hoort of dat hij veroordelende blikken moet incasseren? Een vraag naar ons allemaal. In een klimaat van veiligheid, gemeente, dan is er gelegenheid om vriendschappen aan te gaan met leeftijdgenoten van het eigen geslacht. Misschien fronst u wat uw wenkbrauw en zegt, hoor ik dat nou goed? Heeft u het over vriendschappen? Met dat ik vriendschappen zeg, gemeente, bedenk ik, hoe vatten we dat nou met elkaar op? Ik bedoel, merken we niet, als je het woord vriendschap gebruikt, hoe we met elkaar in een verseksualiseerde maatschappij leven? Want als je als man zegt, ik zal het eens met mijn vriend overleggen. Binnen de kortste keren wordt dat gekoppeld aan een seksueel getinte relatie. Maar gemeente, laat er nou toch eerlijk wezen. Er zijn toch ook vriendschappen zonder seksgerelateerde gedachten? Ik las van een homo die het belangrijk vindt dat je meerdere vrienden hebt. Want, zegt hij, schreef hij, als het bij één goede vriendschap blijft, één, dan is een vorm van emotionele afhankelijkheid van die ene vriend, dat is niet denkbeeldig. Als iemand uit de gemeente nou tegen u en jou zegt, joh, ik wil wat met jou delen. En de ander die zegt, ik heb ontdekt bij mezelf dat ik homo ben. En dan? Is het dan niet belangrijk dat u en ik en jij heel goed naar die ander luisteren? Vorige week zeiden we al, we zijn geschapen met twee oren en met één mond. Dat we goed naar die ander luisteren. En niet tegelijk tevoorschijn komen met een hele batterij aan bijbelteksten. Laat die ander nou eens een verhaal doen. Hebben we dan niet de roeping om voor die ander een luisterende Samaritaan te wezen? Een Samaritaan die niet bang is om geconfronteerd te worden met wonden, met boosheid, met eenzaamheid, wat je allemaal ziet bij je gewonde gesprekspartner. En stel nou dat die ander zegt, ik ontdek niet alleen een gerichtheid op die ander van hetzelfde geslacht, ik voel me er ook seksueel tot aangetrokken. En dan? Dan zou ik willen zeggen, gemeente, uitluisteren. Luisteren. Houd de Bijbelteksten achter je kiezen. Uitluisteren. Laat die ander nou eens zeggen hoe die dingen beleeft. Waar die mee strijdt. En na een hele lange luisteroefening naar de beroeringen van het innerlijk van onze gewonde naasten, dan kan het moment aanbreken dat je ook samen luisteroefeningen houdt bij de Bijbel. Als het even over de volgorde gaat, zou ik willen zeggen, eerst een open oor, een open hart en vervolgens een open Bijbel. Het is opvallend, gemeente, dat de Bijbel het nergens heeft dat het kan voorkomen dat een kind van God homo is. In de Bijbel gaat het nergens over homoseksuele geaardheid. Wel spreekt de Bijbel afwijzend als het gaat over heteroseksuele praktijken. En ook over homoseksuele relaties. Dat gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Wat dat betreft, gemeente, refereer ik nu even aan vers 24 van Genesis 2. Dat is richtinggevend de enige relatie waarbinnen de Heere God de seksuele gemeenschap een plek geeft, is die van het huwelijk tussen één man en één vrouw. Je komt nergens in de Bijbel teksten tegen die enige ruimte geven dat het ook nog anders kan. Waarom de Heere God dit zo heeft besloten, gemeente, dat kunnen wij niet uitleggen. Dat weten we niet. We spreken na wat de Heere geopenbaard heeft in zijn woord. En we geloven dat zijn geboden, dat die heilzaam zijn. Er zijn natuurlijk schriftplaatsen aan te wijzen in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament die over homoseksualiteit spreken. In Genesis 19 bijvoorbeeld gaat het over de geschiedenis van Lot in Sodom en twee mannen die komen bij hem op bezoek. En de mannen van Sodom die willen ontucht met die mannen bedrijven. Een bizarre geschiedenis. Waarin het vooral gaat niet over de homoseksuele praxis, maar met name over het buitensporige geweld en het schenden van het gastrecht. Wat dan ook gepaard gaat met seksuele uitspattingen. Maar gemeente, we doen dus Genesis 19 onrecht als we denken dat het daar alleen gaat over de homoseksuele praktijk. In Leviticus 18, daar lees je, u mag niet slapen met een mannelijk persoon zoals u met een vrouw slaapt. En in 1 Korinthe 6 lazen we, dwaal niet, ontuchtplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Als je alle schriftgegevens op een rij zet, gemeente, en je weegt ze, dan kom je tot de conclusie dat er in de Bijbel geen aanknopingspunt te vinden is voor een positieve beoordeling van een homoseksuele relatie. En dan weten we met elkaar, gemeente, dat er in het debat hierover, debat, wordt er gezegd, en als er nou sprake is van een duurzame relatie op basis van liefde en trouw. Liefde is toch een hele belangrijke pijler onder het mens zijn. En er zijn theologen die zeggen, het is uitzichtsloos voor homo's als zij geen vaste relatie mogen hebben met de daarbij behorende seksualiteit. Dat is uitzichtsloos, zeggen ze. Ik wil voorzichtig een opmerking maken. Een vraag stellen. Seks is toch geen must? Ook al hoort het seksuele bij het mens zijn. We lezen nergens in de Bijbel, gemeente, dat een mens er recht op heeft om alle seksuele mogelijkheden ten volle te beleven. Ook als er sprake zou zijn van een duurzame relatie van liefde en vrouw en trouw tussen twee vrouwen, tussen twee mannen, dan gaan we tegen de Bijbel in. Ja, wat betekent dat dan als je homo bent en je wil bijbelgetrouw christen wezen? Dat betekent in de eerste plaats dat we met ons verdriet tot God mogen gaan. Want we hebben een God die de gevoelens waarmee wij strijden, hij wijst ons met die gevoelens niet af. Bij hem is een schuilplaats. Bij hem is ook een bron van kracht om tegen die levenspijn om dat te dragen. Paulus die heeft het over een doorn in het vlees. Hij heeft 3 keer gebeden om wegneming van deze doorn. En de Heere zei, mijn genade is voor u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Ik besef, gemeente, dat wat ik nou gezegd heb aan bijbelteksten, dat dat glad kan overkomen. Ik probeer me in te denken hoeveel strijd het je als homo geeft om bijbelgetrouw je weg te gaan, strijdend met je verlangens naar die man, naar die vrouw. Misschien hebt u het interview in april ook gelezen met Herman van Wijngaarden. Herman van Wijngaarden is zelf homo en heel nauw betrokken bij de christelijke organisatie Hart van Homo's. En hij ziet het als een christelijke roeping om single te blijven. En ik wil verschillende dingen uit dat interview met u delen. De interviewer vraagt, wat zegt u nou tegen een jongere die aangeeft alleen te willen blijven, dat ga ik niet volhouden. Dan zegt Van Wijngaarden, ik zou eerst eens verkennen hoe dat nou komt. En aan hem haar vragen, en wat zie jij dan niet zitten? Als dat het alleen zijn is, is het dan geen idee om je te richten op vriendschappen? En zegt Van Wijngaarden, een mens kan niet zonder liefde, maar wel zonder seks. Ik zeg hem nog een keer. Een mens kan niet zonder liefde, maar wel zonder seks. Aldus. Een homo die weet wat daarbij komt kijken. En zegt Van Wijngaarden, ik zou in ieder geval zeggen, het valt niet mee. Het mooiste is natuurlijk, aldus Van Wijngaarden, als zo'n jongere vraagt, en hoe doe jij dat dan? Hoe ervaart u het leven als een single? En dan zegt Van Wijngaarden, en dat raakte me. Ik ben niet trots op mijn homo zijn. Maar ik ben wel trots op mijn single zijn. Omdat het een Bijbelse roeping is. Jezus en Paulus geven er hoog van op. Het geeft je des te meer gelegenheid om je op God te richten. Single zijn, dat is niet iets dat je mist. Maar het is vooral een roeping richting God en je naaste. Mijn roeping als single is niet in de eerste plaats geen seks hebben, maar vriendschappen sluiten. Tot zover het interview met Van Wijngaarden. Gemeente, we hebben een roeping om Samaritaan te zijn voor onze homoseksuele medemens en gemeentelid. Beseffend dat we samen met elkaar, ieder voor zich, aangewezen zijn op de genade van Jezus Christus. En als je met elkaar in dezelfde zondaarsbank zit, dan vallen er allerlei verschillen weg. En als je persoonlijk en samen mag leven uit het kruisoffer van de Heer Jezus, dan merk je in Christus, er is geen man, geen vrouw, geen heer, geen slaaf, samen ben je één in Christus. En als je nou als homo in zonde gevallen bent, ben je dan verloren? Nee. Wie zich bekeert, zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid ontvangen. Gemeente, lazen we dat ook niet in 1 Korinthe 6... Paulus schrijft daar, nog ontuchtigen, nog die bij mannen liggen, zullen in het koninkrijk van God komen. En daar komt het. Sommigen van u zijn dat wel geweest, staat er. Maar u bent schoongewassen. Men kwam tot inkeer en omkeer. En wie zich bekeert, die wordt gewassen van zijn zonde, welke zonde dat dan ook is. En er is vergeving door het geloof in Christus. Levend met je homoseksuele gevoelens, levend van het kruisoffer van Christus, mag je aanvaard weten door God, ben je zijn kind. En de Heere die belooft zijn kinderen niet te verlaten. Ook al ga je alleen door het leven. Omdat je in gehoorzaamheid aan je heiland geen relatie kan aangaan met de ander. Gemeente, dat is nou het geloofskruis. Dat je als homo of lesbische vrouw draagt. En kruisdragers staan er niet alleen voor. God belooft zijn hulp. En God geeft ook mensen op je pad. Ook al is het woord vriend of vriendin in onze tijd belast, ik zei het al, toch zou ik willen zeggen, gemeente, we hebben een roeping om een vriend of een vriendin te zijn voor de ander. Dan nog één ding. Wat kan het moeilijk liggen voor familie en vrienden als je homoseksuele kind of broer of zus wel een relatie aangaat met een vriend of vriendin en wel gaat samenwonen? Wat een pijn geeft dat. Verdriet bij ouders, vrienden, gezinsleden. En dan vraagt dat wijsheid. En het vraagt genade van God. Om je hart voor je kind, je broer, je zus open te houden. Maar ook de huisdeur voor je kind open te houden. Zonder dat je zijn of haar leefwijze goedkeurt. We voelen wel aan, gemeente, dat is een spannende weg. Want de tijd en de publieke opinie en gewenning, die kunnen er zomaar voor zorgen dat grenzen vervagen. Zelfs verschuiven. Ik eindig met een gedicht. Er staat boven diepten. Je voelt je soms zo machteloos. Zo krachteloos, zo hopeloos alleen. Je loopt dan maar te dwalen en weet niet eens waarheen. De hemel is gesloten. Het is mistig om je heen. Dan zak je soms zo nameloos, zo liefdeloos, zo waardeloos ineen. Je bent je God verloren. Je doet het weer alleen. Het leven lijkt een doolhof. Geen deuren om je heen. Je bent dan soms zo moedeloos, zo troosteloos, geloveloos. Alleen. Je kunt niet eens meer lachen, waar eens de zon zo scheen. Je durft niet meer te bidden, je ziel is als een steen. En God, Hij is zo vlekkeloos, zo eindeloos, zo heilig en zo goed. Je weet, Hij moet het maken. Je kunt het niet alleen. Hij moet je gids weer worden. De Heere. Hij alleen. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 139. Vers 1. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En ook vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart. 1 en 14 van Psalm 139.
gemeente, laten we met en voor elkaar bidden. Heere, u bent de schepper en de herschepper. U hebt ons geschapen naar uw beeld, om voor u te leven, met u te leven. En we hoeven niet alleen te leven. U hebt ons mensen aan elkaar gegeven om in een relatie tot elkaar te staan en met elkaar door het leven te gaan. Maar wij zijn mensen buiten het paradijs. En de zondeval trekt diepe sporen in onze relatie met u. Ook tot elkaar als mens. We hebben uw wederbarende genade nodig om als kind van u te leven, tot uw eer te leven. We hebben uw genade ook nodig om liefdevol en met respect naar elkaar en met elkaar om te gaan. We danken u, Heere, voor de liefde en de verbondenheid die er is tussen mannen en vrouwen, jongens en meisjes, ouders en kinderen. Dank, Heere, voor de vriendschappen en de collegialiteit die er is. We danken u ook voor de gave van de seksualiteit. Het is een geschenk van u om daar met dank aan u van te genieten, in het samen zijn, binnen het huwelijk. Heilige Geest, heilig ook de verlangens naar elkaar als man en vrouw. Laat de liefde en respect en trouw de grondlijnen van het huwelijksverbond stempelen. Ook binnen het huwelijk hebben seksuele verlangens reiniging en heiliging nodig. Dat hebben we nodig in het huwelijk, maar ook op weg naar het huwelijk. Ook na het huwelijk. En buiten het huwelijk. Ook als het nooit tot een huwelijk kwam. Ook als de dood een einde maakte aan het huwelijk. En we alleen kwamen te staan. Reiniging en heiliging, dat hebben we nodig. Als hetero en als homo hebben we reiniging nodig. En vernieuwing met uw genade. Wilt u ons helpen trouw te zijn aan u en aan uw woord in een tijd waar assertiviteit een toverwoord is, waar eigen verlangens, eigen begeerten heel hoog in het vaandel staan, waar we heel snel te horen krijgen, maar dat is toch niet meer van deze tijd. Volg je hart. Doe waar je je goed bij voelt, Heere. Dat komen we allemaal tegen. Ook in ons eigen hart, in ons eigen hoofd. Om dan toch te bukken voor wat u zegt. Omdat uw geboden heilzaam zijn, ook al kan dat niet zo voelen. Geef, Heere, dat we ook in de manier waarop we met elkaar omgaan, dat er iets te zien is van wie u bent, Heere Jezus, in ons gedrag. Oefen ons als gemeente, oefen ieder van ons persoonlijk om Samaritaan te wezen. Om niet voorbij te lopen, maar op een gewonde af te gaan. Wij bidden u, Heere, voor onze homoseksuele medemens. Het zij in de worsteling met de gevoelens, het zij in de acceptatie ervan. Schenk uw kracht van dag tot dag om voor uw aangezicht in afhankelijkheid van u te leven. Leer ons er voor hem, voor haar te zijn, waar hij zoekt single te zijn, te blijven. En tegelijkertijd vriendschappen op te bouwen en te onderhouden. Oefen ons, Heere, om medemens te zijn, ook voor hem, ook voor haar die wel in een homoseksuele relatie leeft.
om de ander in zijn, haar eigen verantwoordelijkheid voor u als God te zien. En tegelijkertijd vast te houden aan het Bijbels getuigenis. Gedenk, Heere, met uw gunst, ouders. Bij wie kinderen, met wie het leven wordt gedeeld, die homo zijn. De gedachte die dat met zich meebrengt, de processen die gaande zijn. Wees met grootouders, gezinsleden, familie, vrienden, collega's. Geef ons openheid en bewogenheid in de ontmoetingen. En Bijbelse eerlijkheid. Wees, Heere, voor gewonden in relaties. We bidden voor hen. Wees bij hen die het alleen gebleven zijn als pijn beleven. Wees bij hen bij wie de verkering stuk liep en brak. Verzorg met uw genade de wonden van hen bij wie het huwelijk eindigde. Het zij met de dood, het zij met een scheiding. We danken u, Heere, voor de liefde, de trouw, het geluk dat in uiteenlopende verbanden tussen ons mensen mag worden beleefd. In deze gebrokenheid is er heel veel waarvoor u te danken bent. We prijzen u. We bidden u, ontferm u over de zieken. Laat het contact met de medische deskundigen een voorspoedige uitwerking hebben. En laat het woord van u voor hen tot een gids zijn. Op het levenspad met al zijn kuilen en bochten. We bidden u voor de jongeren die bezig zijn met de examens. Zegen de kennisverwerving die ze de achterliggende jaren met het oog op de examens hebben verricht. En zegen hen ook op het moment van toetsing. In een moment van persoonlijk stil gebed richt ieder van ons zich tot u. We besluiten ons gebed met de woorden die uw Zoon ons heeft geleerd, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. De slotzang is uit Psalm 31, vers 3. Gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burcht. En ook vers 16. Gij zult uw volk een schuilplaats wezen. Gij bergt hen in het licht van het goddelijk aangezicht. 3 en 16 van 31.
ga heen in vrede, met u dragend de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.